Een heel hartelijk welkom vanmorgen hier in de kerk. Of u die thuis meekijkt. We wensen elkaar een gezegende dienst toe. Voor sommigen ben ik een vreemd gezicht. Mijn naam is Maarten Boersma. Ik ben predikant in de Herengrachtkerk in Leiden. En het is me een waar genoegen om hier vanmorgen te zijn. En met jullie ook het avondmaal te vieren. Jullie zijn hier niet gekomen voor mij. We zijn hier gekomen om God te ontmoeten. En ik stel voor dat we nu gaan staan en onze afhankelijkheid van die God uit gaan zingen. Deze Heer wil u groeten, genade zij u in vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. We beginnen deze dienst met het zingen van een bewerking van Psalm 51, een gebed om vergeving.
Laat mij weer jouw zon weer dansen in het licht.
We gaan zo meteen met elkaar de Bijbel lezen, maar ik wil graag eerst met jullie bidden. Laten we stil worden en met elkaar gaan bidden. Drie-enige God, Vader, Zoon en Geest, wij danken u dat we vanmorgen weer in alle rust en vrede in uw huis hier samen mogen komen. Of dat we thuis deze dienst nu mee mogen maken of misschien op een later moment. Dank dat u ons dat geeft. Dank ook dat we vanochtend weer wakker mochten worden, dat u ons leven geeft. En u weet hoe we hier naartoe zijn gekomen, u weet wat er speelt in onze levens. U weet ook wat er in de afgelopen week heeft plaatsgevonden en kent de vreugde van ons hart, ook het verdriet, de pijn. En als verschillende mensen zoals we hier zitten, komen we vanmorgen voor uw aangezicht en bidden wij, Heer, zie ons zoals we hier zitten en geef ons wat we nodig hebben. U zag ook wat in de afgelopen week niet goed was, waarin we u of onze naaste of uw schepping pijn hebben gedaan. En we vragen u, wilt u ons dat vergeven? Wilt u ons wassen, zoals we net zongen, witter nog dan sneeuw? Heer, zo is ons gebed. En we bidden ook, geef dan dat we met een vrij hart, een opgelucht gemoed, deze dienst in mogen gaan en met elkaar mogen vieren dat we leven van uw genade. Laat deze dienst in dat teken mogen staan. En zegen ons, als we zo dadelijk uit uw woord gaan lezen, geef dat we mogen begrijpen wat u tot ons wil zeggen. Zegen ons als we zingen, als we stil zijn, als we bidden, als we spreken, als we het avondmaal vieren. Heer, laat het tot uw eer zijn. Zo bidden wij. En geef dan ook dat het niet alleen onze oren raakt, maar dat het ook ons hart mag raken wat hier gebeurt. En dat we daders mogen zijn, blijven en worden in uw koninkrijk. Zo bidden wij. En dat doen wij met een beroep op uw Zoon Jezus Christus en geïnspireerd door uw geest. Amen. We gaan met elkaar lezen en we sluiten vanmorgen aan bij het project van Bijbel Basics. We lezen over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Nou, een mooie tekst om deze 40 dagen tijd mee te beginnen. Daarna gaan we zingen en dan volgt er een kindmoment.
Markus 11, vanaf vers 1. Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde Jezus twee van zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen, ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan, de Heer heeft het nodig. Hij zal het meteen weer terugsturen. Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. Er stonden een paar mensen die vroegen, waarom maken jullie dat veulen los? Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hem begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels over het dier en hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit die ze in het veld afhakten. Allen die voor hem uitliepen of achter hem aankwamen, riepen luidkeels, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hoogste hemel. Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij er alles gezien had, ging hij, want het was al laat geworden, met de 12 terug naar Bethanië. Toen ze de volgende dag uit Bethanië vertrokken, kreeg Jezus honger. Hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden. Maar toen hij bij de boom gekomen was, trof hij alleen maar bladeren aan. Het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. Hij zei tegen de boom, nooit of te nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten. Zijn leerlingen hoorden dit. Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver. En hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. Hij hield de omstanders voor. Staat er niet geschreven, mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn? Maar jullie hebben er een roversschool van gemaakt. De hoge priesters en de schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen. Ze waren bang voor hem, omdat het hele volk diep onder de indruk was van zijn onderricht. Nadat de avond gevallen was, gingen Jezus en zijn leerlingen weg uit de stad. Toen ze 's morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot aan de wortels verdord was. Petrus herinnerde zich het voorval en zei, Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. Jezus zei tegen hen, heb geloof in God. Ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats en stort je in zee, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. En wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.
kinderen mogen even naar voren komen hoor. Misschien hebben jullie al iets gezien hier. Dan mag je daar komen staan. Kom maar. Hier bij de plaat. Lars weet het al. Ja, kom maar. Ja. Ja, jullie hebben het al helemaal bekeken. Er staan nummers op. Lars die wil graag tellen. Ja, dat moet ook deze weken. Want weet je waarom die plaat hier hangt? Het is weer 40 dagen tijd. En daar is de 1. De 2. Is er ook een 3? Zoeken, zoeken. Er moet een 3 zijn. Kijken jullie of je ook een vakje ziet met 3? 3. En waar is de 4? Ja, en de 5. Daar. En de 6. Ze zitten niet netjes op volgorde, maar dat geeft niet. Dit is Jeruzalem. Dit zijn plaatjes van plekken in Jeruzalem. Misschien ken je al iets. De komende weken gaan we iedere zondag 1 verhaal beter bekijken en naar luisteren. Vandaag is nummer 1 aan de beurt. Even kijken, waar is nummer 1 ook alweer? Ja, die gaan we zo even afmaken, want dit is een rechthoek, helemaal leeg, maar daar heb ik een hele mooie sticker voor. En die moet erop. En ik, laat hem even zitten hoor. En ik heb ook een sticker. En op die sticker zie je, hebben ze geprobeerd hier Jezus te tekenen. Nou ja, die gaan we er straks ook bij plakken. En iedere zondag komt er dan eentje bij. En als we dan bij de 6e zijn, dat is de laatste toch? Of was er ook een 7? Nee, hè? Als we dan bij de 6e zijn, dan is het daarna paasfeest. Dan hebben we weer paasfeest. Wisten jullie dat het alweer over een poosje paasfeest wordt? Nee. Ja, jij eerst nog jarig en nog een paar dingen moeten er gebeuren. Papa ook nog? Ja. Papa wordt politie. En jij moet jarig worden. Er gebeuren nog heel veel dingen, want 40 dagen is best nog een lange tijd. En toch gaan we nu alvast beginnen om na te denken over, ja, wat gebeurt er eigenlijk met Pasen? Hé, hey, weet je wat wel bijzonder is? Ja, met Pasen, wil je dat vertellen?
Dan gaat eerst Jezus dood en daarna gaat hij weer levend worden.
Gelukkig wel, op Goede Vrijdag denken we eraan dat Jezus stierf. Jij ziet het al, hè, Maartje, de kruisen, ja, op de heuvel Golgotha. Ja, ja, jullie zien al allemaal dingen die je kent. Nou, ja, ja. Weet je, kijk eens even naar wat hier nog meer klaar staat in de kerk. Hier staan bekertjes. Daar een kan, wat zit daarin, denken jullie? Ja, en onder dit kleed, wat zou hier liggen? Mogen wij best even kijken hoor, het brood. Hé, hey, dat past eigenlijk heel goed bij Pasen, of niet? En bij Goede Vrijdag. Waarom past dat er zo goed bij? Brood en wijn en avondmaal, Maartje?
Want het was het laatste avondmaal.
Dat verhaal gaan we ook nog luisteren. Jezus heeft het laatste avondmaal gevierd, hè, met zijn discipelen. En hij heeft gezegd, doe dat altijd weer en denk dan aan wat ik voor jullie heb gedaan. Jezus stierf voor ons. Maar gelukkig, Nora zei het al, hij stond op uit de dood. Nou, in Jeruzalem, 2000 jaar geleden, wisten ze het helemaal nog niet dat dat zo zou gebeuren. En het verhaal van vandaag, misschien heb je het gehoord toen meneer Johan Klein het voorlas, dat gaat over hoe Jezus Jeruzalem inkomt. Nou, ik heb die sticker hier, die gaan we erop plakken. Ik ga zo iemand kiezen. Even kijken hoor, nummer 1, die moeten we hebben. Ik pak de sticker van de poort van Jeruzalem. Ja, heel mooi. Dan strijk je hem een beetje vast. Maar wacht, Jezus is toch de koning van de wereld? Dus Jezus ging, denk ik, die poort in van Jeruzalem met een grote strijdwagen, met heel veel soldaten. Heeft ze gelijk? Jezus kwam op een ezel Jeruzalem in? Heeft ze gelijk, Maartje? Ze heeft gelijk. Dat had niemand gedacht. Maar Jezus wilde het zo. Kijk, we gaan de sticker van Jezus bij de kleine ezel zetten. Zo. Even kijken. Lisanne, kan jij dan dat doen? Zet hem maar bij de ezel, want zo ging Jezus Jeruzalem binnen. Ja, is goed. Hij wilde op een ezel. Hey, wacht. En als jullie dat dan toch weten, snappen jullie dan ook wat dit is? Dat jongetje legt zijn jas op de grond. Ja, dat deden nog meer mensen, zegt Maartje. En dat klopt ook. Ze gingen hun jas op de grond leggen. Kennen jullie dat verhaal ook? Ja, hebben jullie wel eens eerder gehoord, toch? En dan kon, hey, ben je misschien een beetje vergeten. Dan kon de ezel daar overheen rijden. Hey, en wat roepen die mensen hier? Ze staan met een soort span. Ja, hier staat Leef de koning. En ze zeiden dat in die tijd met Hosanna. Want Jezus, ja, daar kennen we ook een liedje van, hè? En zo ging Jezus op ezeltje de poort door Jeruzalem in. Dat was in de laatste week van Jezus' leven op aarde. Ja? Het liedje van Hosanna? Die is mooi, hè? Nou, hey, moet je horen. Nou gaan jullie straks even kijken naar een filmpje. En daar past deze plaat bij. Die lijkt erop. En dan zie je ook dat er nog meer verhalen gaan komen. Nummer 2, 3, 4, 5 en 6 de komende weken. En weet je wat nou leuk is? Als je na de dienst bij het koffiedrinken even naar de consistorie gaat daar. Dan ligt daar voor jou, voor ieder van jullie, een boekje. En in dat boekje staan de verhalen van alle zondagen in de 40 dagen tijd. Kan je samen met je ouders lezen en puzzels over maken. Ja, ik heb voor jullie allemaal één. Je naam staat erop. En voor jullie allemaal ook zo'n poster, maar dan in het klein. En dus niet met stickers. Maar zien jullie wel de poort? Ja, het is met luikjes die je open kunt doen. En dan kan je elke zondag... Ja, goed gezien. Kan je elke zondag een luikje open doen. Dus gaan jullie na de dienst niet alleen limonade drinken, maar ook eventjes daar kijken welke voor jou is. En dan neem je mee naar huis. Die is voor thuis. Ja, nee, ik heb hier... Dat zie je zo wel. Voor iedereen is er één. Hey, moet je horen. Wij gaan naar het filmpje kijken, naar het liedje luisteren hier. En daarna mag je een poort van Jeruzalem meenemen, die jij mooi vindt. Er staan vragen op. Die kan je misschien... Misschien geeft de dominee wel het antwoord in de preek. Moet je maar luisteren. En je kunt ook de poort van Jeruzalem kleuren. Je ziet ook Jezus op de ezel. Zie je dat? Zullen we eerst luisteren naar het filmpje? Kijken of Michiel hem aan kan krijgen. Ja, hij komt. Ja, daar komt hij al. Zie je dat hij precies lijkt op die plaat? Kom maar even hier zitten.
Ik heb de preek van vanmorgen opgedeeld in twee gedeelten. Dat maakt het voor mij en voor jullie behapbaar. En tussendoor gaan we met elkaar een lied zingen. Dat spreekt zo meteen wel voor zich. En ik ga kijken of ik wat antwoorden in de preek kan verwerken. Maar ik zie, de Bijbel geeft alle antwoorden al. Dus dat komt wel goed, hè? Dat komt wel goed. Broeders en zusters, jongens en meisjes, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik wil de preek vanmorgen beginnen met het aanhalen van een vers uit het Bijbelboek Openbaring. Nou, dat hadden jullie waarschijnlijk niet zien aankomen. Maar dit Bijbelvers gaan we vanmorgen gebruiken als een soort van bril, lens, om de tekst uit Marcus misschien nog iets beter te begrijpen. En dat gedeelte uit Openbaring, dat staat in Openbaring 5, het vijfde en zesde vers, daar staat het volgende. Het is een visioen dat Johannes krijgt en dan wordt hij toegesproken door een van de oudsten. En die oudste die zegt dan dit, die zegt, wees toch niet verdrietig Johannes, wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam van Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen. En dan staat er ook nog dit, midden voor de troon tussen de vier wezens en de oudste zag ik een lam staan. Hij zag eruit alsof het geslacht was. Tot zover de verzen uit Openbaring. Wat wordt er tegen Johannes gezegd? Tegen hem wordt gezegd, Jezus laat zich kennen als een leeuw. Dat wordt tegen hem gezegd en dan kijkt hij en dan ziet hij ineens een lam staan. Johannes ontdekt dus, Jezus laat zich kennen als een lam en als een leeuw. Die gaan samen in één en dezelfde persoon in de Heer Jezus. Dat lijkt ergens een tegenstelling te zijn. Misschien kan je ook wel zeggen, dit is een heilige, goddelijke paradox. Jezus leert zichzelf dus kennen als het lam, maar ook als de leeuw. Dit wordt gezegd in Openbaring, maar ik hoop dat je begrijpt dat deze wonderlijke combinatie die daar wordt besproken, die daar wordt gegeven, ook al zichtbaar was in het leven van Jezus op aarde. Zo ook in het stuk dat we zo even lazen uit Marcus over de intocht in Jeruzalem. Daar leren we Jezus kennen als een lam. Ook als een leeuw. En we hebben niet voor niets even iets verder gelezen dan alleen de intocht. We hebben ook gelezen wat Jezus de dag erna doet. Wat ik vanmorgen met jullie wil doen, is die tekst nog eens iets beter bekijken. En met elkaar ontdekken dat Jezus zich dus echt leert kennen. Aan ons voorstelt in de gedaante van een lam en in de gedaante van een leeuw. Ik weet niet, heb je een paar sheets bij mijn preek gekregen of niet? Ja, mag je nog eentje verder klikken? Want we zijn al bij het tweede punt. Wat ik heb gedaan, de preek van vanmorgen bestaat eigenlijk uit vier korte zinnetjes die een lange zin vormen. Als eerste gaan we heel kort kijken naar het feit dat Jezus zich laat aanbidden als een lam. Het punt is net ook al gemaakt tijdens het kindermoment. En ik denk voor velen hier vanmorgen aanwezig en die thuis meekijken, is dit ook best wel een bekend verhaal. Koning Jezus komt Jeruzalem binnen, niet in een koets, ook niet op een krachtig paard. Laat staan met een hele escorte achter zich aan. Nee, Jezus die komt binnen op een hele simpele ezel. Het is ook geen strak georganiseerde binnenkomst. Maar het lijkt ergens een beetje een geïmproviseerd gebeuren met palmtakken en kleding op de grond. Je zou bijna denken, als je het zo leest, dat ze een toneelstukje aan het opvoeren zijn. Het is allemaal wat rommelig, chaotisch, een beetje gek. En toch, zo leren we, zo zien we, is dit niet een toneelstukje? Nee. Zet Jezus hiermee de toon en laat hij zien waar hij voor staat, wie hij is. Ja, de binnenkomst van Jezus in Jeruzalem leert ons dat de kracht van Jezus heel vaak zichtbaar wordt in nederigheid en kwetsbaarheid. Niet met de macht van strijdwagens en paarden. Nee, hij komt binnen op een hele doodgewone ezel. Nou, dat gebeurde daar. Mensen daar snapten er niets van. Ik denk dat het ook heel vaak in onze levens vandaag de dag gebeurt. Dat Jezus niet met kracht en geweld onze levens binnenkomt. Maar juist in nederigheid en kwetsbaarheid. Alledaags. En heel simpel. Met dat ik dat zeg, voel ik ook bij mezelf dat ik dat soms een beetje ingewikkeld vind. Ja, dat ik geloof in een God die machtig is en almachtig is, alles in zijn hand heeft, maar die juist heel vaak zijn kracht laat zien in kwetsbaarheid. Dat vind ik soms moeilijk. Juist in een wereld waarin machthebbers en leiders zich graag laten kennen met macht en grote woorden en heel veel theater en grootsheid. Dat schuurt. Ik vind het soms ook moeilijk omdat ik Jezus dan niet eens zie in het leven om mij heen, in mijn eigen leven. Omdat het soms zo onbeduidend lijkt wat hij doet. Ja, dus misschien herken je dat het soms best wel een beetje moeilijk is om in Jezus te geloven. Omdat hij zijn kracht en macht laat zien in nederigheid met als hoogtepunt zijn schijnbaar roemloze dood aan het kruis. Nou, er zijn mensen die daardoor soms teleurgesteld raken in Jezus en het christelijk geloof. Die raken teleurgesteld omdat ze leven in een wereld waarin andere wetten gelden. En niet de wet van de liefde tot aan het kruis. Nou, juist omdat dit verhaal zo lijnrecht tegenover de geldende wetten in onze wereld staat, is het belangrijk om dit soort verhalen telkens met elkaar te blijven lezen. Om die Bijbel te blijven lezen en ons zicht op Jezus scherp te houden. Vandaar dat ik het wel mooi vind dat we dit verhaal niet helemaal aan het einde van de 40 dagen tijd lezen, maar vandaag, op de eerste zondag van de 40 dagen tijd. Omdat Jezus ook de poort van ons hart wil binnenrijden. En Jezus ook graag wil dat we hem welkom heten in ons leven. Nou, dat mogen we dus doen in ons dagelijks leven, ook komende week. Door Jezus vooral ook te zien en vaak te zien in de gestalte van een lam. Kwetsbaar, nederig, schijnbaar roemloos, maar in de kracht van de liefde. Nou, kan ik heel veel over zeggen, ga ik niet meer doen. Want ik stel voor dat we hier eens over na gaan denken, door met elkaar een lied te zingen. Als je het kent, zing het vooral mee. En denk eens voor jezelf na over wat betekent het. Dat Jezus als een lam in kwetsbaarheid en nederigheid ook de poort van mijn hart binnen wil rijden. We gaan met elkaar zingen het lied Agnus Dei. Lam van God, dat de zonde van de wereld draagt. Heer, ontferm u over ons.
Van God, lam van God.
zetten we een stapje verder. We hebben gekeken en nagedacht over het feit dat Jezus als een lam de wereld binnenrijdt en Jeruzalem binnenrijdt. Kijken we nu naar het tweede aspect, dat Jezus zich ook laat kennen als een leeuw. En daar nemen we iets langer de tijd voor, omdat daar best wel wat merkwaardige dingen gebeuren in het verhaal. Ja, die misschien een beetje uitgelegd moeten worden. Ja. Ik weet niet of het is opgevallen. Als Jezus Jeruzalem is binnengereden, dan gaat hij als een van de eerste dingen die hij dan doet, is dat hij naar de tempel gaat en daar inspecteert hij het een en ander. Om vervolgens met zijn gevolg naar Betanië te gaan en daar te gaan slapen. Ja, dus Jezus gaat Jeruzalem in, kijkt in de tempel, gaat naar Betanië, gaat daar slapen. En dan komt hij de volgende dag weer naar Jeruzalem terug. En als hij dan in Jeruzalem komt of op weg naar Jeruzalem is, gebeuren er een paar gekke dingen. Het lijkt erop dat Jezus honger krijgt of trek. Hij ziet een vijgenboom in de verte in het blad staan. En hij gaat erheen in de hoop wat eetbaars te vinden. Maar als hij bij de boom aankomt, lezen we dat hij geen vruchten vindt. Want, zo staat er dan in een heel klein bijzinnetje, het is namelijk nog niet de tijd van de vruchten. Het is nog niet de tijd voor de vijgen. En dan vanuit het niets zegt Jezus tegen die boom, nooit en te nimmer zal er nog iemand van jou eten. Nou, ik weet niet hoe dat voor jullie zo net was toen je dit las, maar het is toch een beetje gek wat hier gebeurt. Ja, toch? Op het eerste gezicht, op het eerste gehoor, zou je zomaar kunnen denken dat Jezus een beetje gefrustreerd was. Hij had het warm, had honger en was zichzelf daarom niet echt meer. En hij wordt boos op een vijgenboom die hem niets te bieden heeft. Vergeef me het beeld, maar je krijgt bijna het gevoel dat Jezus is zoals zo'n klein kind dat graag iets wil hebben, zijn zin niet krijgt en dan onredelijk boos wordt. Zou je kunnen denken. Toch is dat niet wat hier gebeurt. Het lijkt er namelijk op dat Jezus hier een preekje houdt door middel van een handeling. Eigenlijk is het beeldende kunst wat hij hier laat zien. En geen woorden, maar daden. En om dat te begrijpen, moet je iets weten over vijgenbomen. Kijk, Jezus wist echt wel dat het nog niet de tijd van de vijgen was. Dus hij verwachtte niet per se om al rijpe vijgen aan die boom te vinden. Daar was het nog veel te vroeg voor in het jaar. Maar Jezus wist ook, met het verschijnen van bladeren aan zo'n boom, ja, dan beginnen er wel vaak al kleine vruchtknopjes aan de twijgen te groeien. Ja, de boom begint uit te botten. En die kleine vruchtjes, die konden meestal de ergste honger van de reizigers al stillen. Jezus die ziet dat dus. Een vijgenboom die in blad staat, hij verwacht kleine vruchtjes te vinden. Is niet het geval. En dan weet Jezus, nou dan is er iets aan de hand met deze boom. De boom is ziek. De boom is ziek. Want als een boom in het blad staat, maar er zijn nog niet van die kleine vruchtjes te vinden, ja dan wordt het meestal niets meer. Dat merkt Jezus op en dat is eigenlijk wat hij uitspreekt. Eigenlijk zegt hij, nou ook al zie je er van een afstand mooi en groen uit, van dichtbij lijk je ziek, dat ben je ook en dat bevestig ik met mijn woorden. Je bent zo ziek dat je geen vrucht meer zult dragen. Nooit niet. Nou, het is niet zomaar een toevallige gebeurtenis. Nee, dit is een symbolische handeling, zoals Jezus die veel vaker in zijn leven heeft gedaan. Een symbolische handeling met ongekend veel zeggingskracht. En als we het lezen met in ons achterhoofd wat er daarna gebeurt in de tempel, zou je zelf zo kunnen denken, nou, misschien zegt Jezus hier ook al iets tegen Israël, tegen het volk Israël en de omgang van het volk Israël met Jezus zelf. Net zoals die vijgenboom vol in het blad staat en de indruk wekt vruchten te dragen. Nou, zo mocht dat van Israël, vanuit de verbondsrelatie die het had met God, ook verwacht worden. Mocht verwacht worden dat ze de Messias zouden aanvaarden, bleek niet het geval. Had Jezus die dag ervoor ook bij de binnenkomst in Jeruzalem al gemerkt. Ergens is dit verhaal ten opzichte van die vijgenboom te spiegelen aan de omgang van het volk Israël met Jezus zelf. En Jezus die gebruikte dit soort beelden van bomen ook wel eens om die relatie tussen gelovigen en Jezus zelf duidelijk te maken. Jezus die zei ooit zelf tegen zijn volgelingen en zijn volksgenoten: als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, nou, dan kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zullen zijn. Jezus heeft ook wel eens het beeld van de wijnstok gebruikt. Nou, als je nu die symbolische handeling ten opzichte van die vijgenboom in je achterhoofd houdt en nu figuurlijk gezien in je verbeeldingskracht meeloopt met Jezus de tempel in, nou, dan wordt nog duidelijker wat Jezus in de tempel doet. Want eigenlijk doet Jezus in de tempel iets soortgelijks als ten opzichte van die vijgenboom. Ja, net zoals bij die vijgenboom inspecteerde Jezus eerst wat er in de tempel aan de hand was. Nou, dat deed hij ook bij de vijgenboom. Hij keek eerst wat er aan de hand was met die boom voordat hij sprak. Nou, dat deed Jezus ook met de tempel. Hij ging de avond van tevoren de tempel in om te kijken wat er gebeurde. Nu gaat hij voor een tweede keer de tempel binnen. En dan doet hij het soortgelijks als richting die vijgenboom. Hij gooit tafels en stoelen om en hij is boos. Nou, weer zou je kunnen denken, Jezus is gefrustreerd, hij is zichzelf niet. Wat is dit voor onredelijke actie? Als je beter kijkt en ook beter leest, ja, dan zie je hier iets van de heilige woede van de leeuw. Ja, Jezus laat zich hier niet kennen als een lam, nee, als een leeuw. Hij laat zijn macht zien en zijn kracht. En net als bij die vijgenboom spreekt hij een oordeel uit over wat er in die tempel gebeurt. En wat is een oordeel? Nou, dat is dat je zegt wat goed is en wat slecht is, wat kwaad is. Nou, wat ziet Jezus? Die tempel is een drukte van belang. Er gebeurt een heleboel, er is een heleboel gaande. En van een afstand lijkt het alsof die tempel vol in volle bloei is. Ja, net als die vijgenboom die vol in het blad staat, lijkt het ook alsof de tempel vol in de bloei is. Als Jezus beter kijkt, het inspecteert, van dichtbij aanschouwt, ja, dan ziet hij dat die tempel helemaal niet in de bloei staat. Want als hij kijkt naar wat er gebeurt, ja, dan blijkt dat de tempel weinig vrucht draagt in heilige, vrome zin. Het zou een plaats van gebed moeten zijn. Het is een huis vol van handel en hebzucht geworden. Een rovershol. Een hol dat ver weg staat bij de oorspronkelijke bedoeling van het gebouw. En daarom laat Jezus zijn macht zien. En zet hij het leven in die tempel even op de pauzestand. En met dat hij alles omgooit, zet hij de mensen in die tempel ook aan het denken. Nou, we weten niet hoe lang dat heeft geduurd. Hoe lang die pauzestand heeft geduurd. Het zou zomaar kunnen dat Jezus te vrij snel is uitgezet door zeg maar de tempopolitie. Maar die pauzestand duurt lang genoeg, het is ook heftig genoeg om indruk te maken op al die aanwezigen. Nou, ik hoop dat met dat wij dit nu lezen, dat het ook indruk maakt op ons. Want Jezus laat zien, het is mijn menens. Het is mijn menens hoe mensen omgaan met alles wat ze krijgen. Het is mijn menens met hoe mensen omgaan met het huis van gebed. Nou, een tweede teken in een korte tekst waarin God zijn kracht en zijn macht laat zien. Waarin hij laat zien dat hij een leeuw is die ook woorden van oordeel uitspreekt. En dat graag duidelijk maakt aan de hand van beeldverhalen. De leeuw heeft daar gesproken. De leeuw zou een paar dagen later ook spreken als hij zijn leerlingen de gelijkenis van die wijnrank voorhoudt. En daar sluit ik dit derde punt mee af. Dan zegt Jezus, ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, dan zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Nou, ook dit zijn weer woorden waarin je ziet, nou, Jezus is niet alleen het lam dat zich in kwetsbaarheid laat zien. Hij is ook een leeuw die durft uit te spreken wat goed en wat kwaad is. Nou, dat brengt ons bij de laatste gedachte van morgen. Want die lam en die leeuw, nou, ze willen beide in ons hart wonen. In de tempel van ons bloedeigen hart. En ik kan me voorstellen dat die leerlingen van Jezus naar zich wezenloos zijn geschrokken. Van wat Jezus daar deed in die tempel. Van het feit dat die vijgenboom echt verdorde. Daar lezen we ook over, hè? Een verschrompelde vijgenboom als uitroepteken achter wie Jezus is. En dan zeggen ze, Jezus, Rabbi, moet je kijken, die vijgenboom die u gisteren vervloekte, hij is echt verdord. Misschien zorgde het er wel voor dat die verdorde vijgenboom die leerlingen nog meer aan het denken heeft gezet. Dat ze in zichzelf keerden en nadachten over hun eigen leven en ook hun eigen gedrag. Nou, ergens hoop ik dat dit verhaal dat uitwerkt bij mij in de komende 40 dagen tijd. En misschien ook wel bij jullie. Dat dit verhaal ons nalaat denken over ons eigen hart. En hoe Jezus daar als een lam en als een leeuw aanwezig kan en mag zijn. Want we weten dat God door zijn geest in ons wil wonen. Dat hij ons hart een tempel van zijn geest wil maken. Maar het zou zomaar kunnen. Ja, dat die tempel van ons hart soms van een afstand in bloei lijkt te staan, maar dat als we er beter naar kijken, ja, dat het eigenlijk een doodse bedoeling is. Dat er sprake is van heel veel drukte en we denken we groeien en bloeien, maar als we goed kijken, ja, dan zien we dat het eigenlijk weinig vrucht draagt in Gods koninkrijk. Misschien zijn de tempels van onze ziel soms ook wel te vergelijken met die tempel in Jeruzalem. Zit het soms vol met hebzucht, met machtshonger, met zelfzuchtigheid. En lijkt het soms meer op een rovershol dan op een heilige plaats waar Gods geest huist. Zo kan dat gaan in ons eigen hart. Zo kan het ook gaan in de kerk. Zijn we soms heel druk met van alles en nog wat. Maar als we beter kijken, dan zien we dat het eigenlijk heel veel onheilige activiteit is. Nou, misschien leent de komende periode zich voor wat zelfreflectie. Voor wat naar binnen kijken. En niet meteen naar die ander kijken, maar eerst naar jezelf kijken. En als je dat doet, ja, dan kan het confronterend zijn. Kan het je bang maken, kan het misschien ook een beetje angst geven. Want je wilt liever niet dat die leeuw alles overhoop trekt. Je wilt liever niet verdoren zoals die vijgenboom. Nou, laat dan de confrontatie aan het slot van de geschiedenis die we vanmorgen lazen tot diep in je hart mogen doordringen. En je ook een heleboel genadige rust mogen geven. Want Jezus spreekt daar hele rake woorden uit richting Petrus. Jezus zegt, heb vertrouwen in God. En daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en zult krijgen. Wanneer je staat te bidden, je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie misstappen vergeeft. Ik hoop dat je de diepte van deze woorden doorhebt. Want van de schrik in het verhaal, ja, kan je plotseling weer in een actiestand terechtkomen. En kan je denken, nou, ik moet allemaal dingen goed gaan doen om weer vrucht te gaan dragen. Nou, zegt Jezus, het belangrijkste is dat je in de worsteling van het leven, van het geloof, blijft vertrouwen. Ga telkens terug naar de basis. Naar God en zijn genade en vergeving. En dan betekent het niet dat wat Jezus zegt, dat alles waarvoor je bidt, dat zal geschieden. Dat betekent natuurlijk niet dat we een verlanglijstje bij God kunnen indienen. En dat God dat verlanglijstje precies gaat uitvoeren. Nee, Jezus zegt hier, de rust, de genade, de liefde, de verlossing, waar je zo naar op zoek bent, zoek niet langer verder. Want die is te vinden bij mij. Nou, wat zou het mooi zijn als de komende tijd een tijd wordt waarin we de deur van ons hart steeds meer en wijder openzetten voor deze God. En dat deze God door zijn geest als een leeuw en een lam in ons hart, in ons hoofd en ook met onze handen mag werken. Lijkt me een mooie gedachte. Zo aan het begin van de 40 dagen tijd, aan het begin van de viering van het avondmaal. En laat ik afsluiten met woorden van Paulus om ons te bepalen bij de kracht van het lam en de leeuw. Want Paulus die zegt dit. Hij zegt, je hebt niet meer dan de genade van Christus nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus, zegt Paulus, laat ik mij liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen, nood, vervolging en ellende. Want in mijn zwakheid ben ik sterk. Hosanna. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Die zich laat aanbidden als het lam. Maar zich ook laat kennen als een leeuw. En hij wil ook in jou, in mij, in ons hart wonen. Halleluja. Amen. En laten we daarover gaan zingen. Over die lam. En de leeuw. We zingen opwekking 796. We gaan zo dadelijk met elkaar het avondmaal vieren. Dat doen we vanmorgen op een manier die jullie volgens mij nog niet eerder hebben gedaan. Dus laten we nog één keer heel kort mogen uitleggen wat we gaan doen. Ik ga zo dadelijk heel kort iets vertellen over wat het avondmaal is. Ga ik met jullie bidden. Dan wil ik jullie vragen om te gaan staan en dan belijden we ons geloof. Dat doen we door dat ik woorden van de apostolische geloofsbelijdenis voorlees. En ja, die mag u in uw hart met me meespreken. En dan beamen we die geloofsbelijdenis met het zingen uit Psalm 103. En terwijl we uit Psalm 103 zingen, mogen jullie naar voren komen. Mogen jullie een stukje brood pakken, een cupje wijn en dan weer teruglopen naar de plek waar je nu zit. Dus bedenk zo dadelijk als je het brood pakt dat je het niet, want dat kan soms gebeuren hè, uit een bepaalde routine of automatisme, dat je het meteen in je mond stopt. Doe dat niet. Houd het vast, pak een cupje, ga zitten. En als iedereen zit, nou, dan ga ik het brood breken, gaan we het met elkaar eten en dan gaan we met elkaar drinken. Laat ik nu iets aan jullie mogen vertellen over het avondmaal. Kijk, we zijn hier vanmorgen bij elkaar in opdracht van onze Heer om zijn dood te verkondigen. Laten we eerst heel kort beluisteren hoe het instelling van het avondmaal beschreven wordt in de Bijbel, in het Heilig Evangelie. Dit zijn woorden uit Matthäus. Er staat dit: toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drinkt allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond. Bloed dat voor velen is vergoten tot vergeving van zonden. En ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Wat doen we door met elkaar het avondmaal te vieren? Wordt wel eens gezegd, dan kijken we eigenlijk vier kanten op. We kijken het verleden in. We kijken naar wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dat gedenken we, herdenken we. We staan stil bij zijn dood voor ons. Tweede is dat we ook naar boven kijken. Want zo dadelijk ga ik zeggen dat Jezus vanmorgen ook gastheer is bij dit avondmaal. Hij is de heerser over hemel en aarde in het hier en nu. We kijken ook om ons heen. We kijken naar elkaar. En we zeggen, het avondmaal verbindt ons niet alleen met de drie enige God. Nee, het verbindt ons ook met elkaar, zoals we hier een gemeenschap willen vormen in de Franse kerk. En het verbindt ons met alle gelovigen over heel deze wereld, met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En als laatste zeggen we ook, we kijken ook vooruit. We kijken vooruit naar het moment dat Jezus terugkomt op de wolken en elke knie zich zal buigen. Nou, ik kan me voorstellen dat je niet naar al die kanten in je hoofd kunt kijken als je zo dadelijk het avondmaal viert. Maar kies er vanmorgen eens één uit om in het bijzonder bij stil te staan. Laten we met elkaar gaan bidden en daarna ga ik jullie vragen om te gaan staan voor de geloofsbelijdenis. God, Hemelse Vader, wij danken u voor het geschenk van het avondmaal. En we prijzen u om de liefde van Christus, die zijn leven voor ons gaf, als een lam, maar ook als een leeuw. Met dat we daarvoor danken, erkennen we onze schuld en danken we u ervoor dat u onze zonde vergeeft. En dat niet alleen. Wij vragen u ook, zend ons uw Heilige Geest, zodat we gevoed worden met Jezus Christus, het brood uit de hemel. Want we zien uit naar de terugkeer van onze Heer, naar de bruiloft van het Lam. En daarom is ons gebed ook, geef dat de viering van het avondmaal vanmorgen ons mag bemoedigen. Ons ook mag bemoedigen met dat vooruitzicht van wat ons te wachten staat. Zeker als wij nu in ons leven soms moeite ervaren, schuld en gebrokenheid. Heer, zie ons zoals we hier zitten. en verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Mag ik jullie vragen om te gaan staan? En wij belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Opstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 103. En tijdens dat zingen mogen jullie naar voren komen. Dit brood, deze wijn, het zijn afbeeldingen van het lichaam en het bloed van onze Heer Jezus Christus, van onze Heer. Laten we daarom onze harten richten op Hem die koning is in de hemel en vanmorgen hier ook gastheer aan deze tafel. Het brood dat we breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem, gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn lichaam heeft gegeven tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Laten we eten. Deze beker met wijn, waarvoor we God dankbaar loven en prijzen, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink, gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten we drinken. Laten we God aan het einde van deze viering van het avondmaal dankbaar prijzen om alles wat Hij ons geeft in brood en wijn in zijn genade. En laten we hem prijzen door nog twee versen uit Psalm 103 met elkaar te zingen als afsluiting van deze maaltijd.
heb een aantal mededelingen namens de kerkenraad voor u. Allereerste mededeling vanuit namens de kerk de kern geloofsvorming. Namelijk volgende week zondag is het volgende geloofsgesprek. Dat staat, net als een van de eerste gesprekken, weer in het teken van muziek. We gaan elkaar inspireren met muziek waar we rondom Goede Vrijdag en Pasen naar kunnen luisteren. Het zou mooi zijn als elke deelnemer een muziekstuk of een deel daarvan, of een lied met Anna of Martine kan delen. Zij maken er dan een afspeellijst van. En een toelichting bij de gekozen muziek is natuurlijk ook hartelijk welkom. De muziek mag vanzelfsprekend variëren van klassiek tot modern, van gospel tot pop, van kinderlied tot Bach-kantate. Wees welkom op zondag 1 maart van 3:00 middags tot 4:30 hier in de consistorie. Aanstaande dinsdag 24 februari overlegt de kerkenraad met een afvaardiging van de kerkenraad van de Leeuwendaalkerk. U weet, dat doen wij een aantal keer per jaar. Aanstaande dinsdag is weer een volgende keer. In de kerk-app en in de nieuwsbrief stond al een terugblik op het overleg tussen de kerkenraad en de kerncoördinatoren op 9 februari, jongsleden. Daarin kon u ook kort iets lezen over de plannen van dit jaar, van de kerkenraad en van de kernen. En daar zaten vermoedelijk voor u veel bekende onderwerpen bij. Nieuw was wellicht dat de kerkenraad werkt aan beleid rondom sociale veiligheid in de Franse kerk. Om ons heen zien we dat al veel kerken daarmee bezig zijn en daar afspraken over hebben gemaakt. De kerkenraad heeft al verschillende keren over het thema veiligheid gesproken, ook met de diakenen en met een aantal gemeenteleden. Dit jaar pakken we dit verder op. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan afspraken over hoe we met elkaar omgaan, het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, het aanstellen van een vertrouwenspersoon en wellicht ook het introduceren van een verklaring omtrent gedrag, de zogenaamde VOG, voor bepaalde taken in de gemeente. We zullen u verder op de hoogte houden en bieden u later in het traject ook de mogelijkheid om met ons mee te denken. Er hebben zich ook enkele wisselingen in de kernen voltrokken. Zoals u nog weet mogelijk heeft afgelopen zomer onze zus Jantine Wilschut de rol van coördinator van de kern eredienst overgenomen van onze zus Lieneke Jeninga. Aanvankelijk was Jantine van plan om dit tijdelijk te blijven doen. Maar zij heeft nu aangegeven dat zij de vaste coördinator wil blijven. Daar zijn we als kerkenraad en ook als gemeente heel blij mee en ook dankbaar voor. Tegelijkertijd werd het takenpakket van Jantine zo wel heel erg groot. Zij is daarom gestopt als preekvoorziener. Onze broer Douwe Wielinga is bereid gevonden om deze taak op zich te nemen en is daar inmiddels mee gestart. En ook daar zijn we heel dankbaar voor. De collecte in deze dienst is bestemd voor de kerk. Uw gaven worden gebruikt voor afdrachten aan het kerkverband. Bijvoorbeeld voor missionaire projecten en kerken die extra financiële hulp nodig hebben. En voor interne zaken zoals onderhoud van de kerk, voor jeugdclubs en voor apparatuur. Niet meer voor onderhoud van de pastorie, want vanaf eind deze week is deze niet meer van ons. We zullen zometeen in ons gebed ook danken en voorbeden doen. We zullen bidden voor de familie Wielinga. Zoals u weet hebben zij te maken met een aantal nare ziekteverschijnselen. Ilene en Eva, daar hebben we al vaker voor gebeden, ook over de behandeling die zij ondergaan. Maar inmiddels is ook gebleken dat ook David te kampen heeft met een vergelijkbare afweerstoornis. Er is al een tijd onderzoek naar gedaan, maar nu is dat ook vastgesteld. En we zullen voor David, maar ook voor Eva, Ilene en voor Douwe bidden. Vorige week is er gebeden voor de rugoperatie van Walter Wever, die afgelopen dinsdag heeft plaatsgevonden. En vandaag mogen we danken voor het feit dat die operatie geslaagd is. En we zullen ook bidden voor verder herstel. En zoals gebruikelijk bidden en danken we ook voor de jarigen van deze week. En dat zijn Julia Brons, Jeen Jeninga, Bart Tamminga en Loes de Vries junior. Na deze dienst wordt er weer koffie, thee en limonade geschonken. En u bent alle hartelijk welkom om elkaar verder te ontmoeten en om na te praten. Dat geldt in het bijzonder ook voor onze gasten. En er staan weer verse bloemen. En deze week zijn die voor Milou en Bart Tamminga. Als felicitatie van de gemeente met hun 2e en 40e verjaardag. Van afgelopen maandag respectievelijk komende woensdag. Ik heb met dominee Boersma afgesproken dat ik het hele gebed voor mijn rekening zal nemen. Dus ik wil u graag voorgaan in dat gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we aan het eind van deze kerkdienst opnieuw voor uw aangezicht mogen verschijnen. Ik wil u danken voor deze dienst, voor het onderwijs over Jezus als lam en als leeuw. Dank u wel dat hij zijn kracht toonde in kwetsbaarheid. Maar heren, we hoorden ook dat hij het oordeel spreekt. Geef dat het ons laat nadenken over ons eigen hart. Over wat ons echt bezighoudt. En ook dat we mogen ervaren dat we rust en genade bij Jezus mogen vinden. Heren, we hebben elkaar niet opgezocht, maar u geeft ons aan elkaar. Dank u wel dat we in het avondmaal onze gemeenschappelijke basis weer mochten zien, proeven en vieren. Het verlossende offer van onze Heer en Heiland. We willen in deze periode op weg naar Goede Vrijdag en Pasen opnieuw in het bijzonder stilstaan bij de noodzaak van dat offer. Onze zonden en tekortkomingen ten opzichte van elkaar, maar erger nog ten opzichte van u. Laat ons daarbij telkens weer beseffen dat dat niet het laatste woord is, maar dat uw Zoon voor ons in de bres is gesprongen en dat hij de overwinning behaald heeft. Dank u wel dat we ook met onze kinderen de 40 dagen tijd mogen beleven. Dank u wel voor het mooie materiaal dat daarvoor beschikbaar is en voor onze zussen die de kinderen mogen helpen om op hun manier te leren over het evangelie van het lijden, sterven en het opstaan van de Heer Jezus. Vader, wil u ook danken voor alle vrijheid die we in ons land hebben om kerkdiensten te houden, elke zondag opnieuw. Dank u wel voor een overheid die dat mogelijk maakt. En we willen u vandaag ook bidden voor onze overheid, ook nu morgen een nieuw kabinet aantreedt. Zegent u onze minister-president Rob Jetten en zijn ploeg van ministers en staatssecretarissen als zij ons land gaan besturen. Geeft u kracht en wijsheid voor die zware en verantwoordelijke taak. Geef dat het kabinet mag beseffen dat u het uiteindelijk bent die ons land regeert en deze hele wereld. Vader, we willen u ook bidden voor onze gemeente. Wilt u het werk, al het werk dat in de Franse kerk gedaan wordt, zegenen? Willen u vanochtend in het bijzonder bidden om een zegen over het werk van de verschillende kernen? Dank u wel voor het goede overleg dat de kernen eerder deze maand met de kerncoördinatoren mochten hebben. Zegent u de plannen die voor dit jaar zijn gemaakt en zegent u de samenwerking tussen de kernen onderling en tussen de kernen en de kerkenraad. Geef dat al dat werk mag dienen tot opbouw van uw gemeente. We danken u voor het werk van onze zus Jantine Wilschut, vanochtend in het bijzonder voor haar werk als preekvoorziener. Werk dat op de achtergrond gebeurt, maar zo belangrijk is voor onze kerkdiensten. Dank u wel dat onze broer Douwe Wielinga deze taak heeft willen overnemen. Zegent u hem in deze klus en zegent u de contacten die hij onderhoudt met predikanten die ons voorgaan. Ik wil u ook danken dat Jantine heeft aangegeven de vaste coördinator van de kernerendienst te willen zijn. Dank u wel voor wat zij in de afgelopen maanden al heeft gedaan toen zij deze rol op interim basis vervulde. Blijft u haar energie geven voor de voortzetting van dit werk. Vader, we hoorden net dat er extra zorgen zijn in de familie Wielinga omtrent gezondheid. Die zorgen waren er al over de gezondheid van Eva en Elaine. Maar nu blijkt ook David te kampen te hebben met een vervelende afweerstoornis. Heren, wat is dat verdrietig. En we willen u bidden voor hem. Geeft u wat onze jonge broer nodig heeft, ook om dit vervelende nieuws te verwerken, wat ook gevolgen heeft voor zijn dagelijks leven. Heren, wilt u hem helpen en nabij zijn? Wilt u ook de behandeling die hij zal moeten ondergaan zegenen? En geef dat hij hem nieuwe energie, nieuwe kracht en moed mag geven. Geef dat hij mag ervaren dat die behandeling mag helpen. Geeft u ook dat hij mag ervaren dat ook in zijn jonge leven u er voor hem bent en dat u hem wil dragen, ook in een lastige periode. Dat bidden wij u ook opnieuw voor Elaine en voor Eva, als zij een tijd met hun behandeling bezig zijn. Vader, geeft u positieve effecten, kracht om de behandeling voor te zetten en geduld, heren. Wilt u, David, Elaine, Eva, maar ook Douwe zegenen en hen allen dichtbij zijn. Geef dat wij ook als gemeente om dit gezin heen staan. Met Helene, Lianne en Roos Wever danken wij u voor de geslaagde operatie van Walter. Dank u wel dat u gebeden heeft verhoord, ook gebeden vanuit onze gemeente. Zegent u het verder herstel van Walter en geeft u dat zijn klachten definitief tot het verleden mogen behoren. Heer God, wij willen u ook bidden en danken voor de jarigen van deze week. Dank u wel dat u het afgelopen jaar voor hen hebt gezorgd. Wilt u hen een fijne verjaardag geven, samen met de mensen om hen heen? Wees u met Julia Brons, zegent u haar in haar nieuwe levensjaar. Geef dat zij als tiener gezond mag groeien richting volwassenheid. En dat zij mag ervaren dat u van haar houdt. Geef u dat Lydia en Michiel goed kunnen zorgen voor Julia en haar zussen Anne-Sophie en Charlotte. Vader, wees u ook met Jan Jeninga. Zegent u hem samen met Lieneke, kinderen en kleinkinderen, ook nu hij mag genieten van zijn pensioen. Geeft u hem in het nieuwe jaar alles wat hij nodig heeft, bovenal een vast vertrouwen op u. Wil u ook bidden voor onze broer Bart Tamminga. Voor hem brengt het nieuwe jaar een grote verandering met heel nieuw werk en een studie. Geeft u hem daarvoor de benodigde kracht en energie. Zegent u hem ook in zijn gezin dat veel aandacht nodig heeft. Wilt u hem ook helpen in zijn ambt van ouderling. Vult u hem daarvoor met uw Heilige Geest. Heren, dank u wel dat Loes de Vries haar 18e verjaardag mocht vieren deze week. Voor de wet een overgang naar volwassenheid die gepaard gaat met meer verantwoordelijkheden. Zegent u Loes daarin. Wees u met haar als zij dit jaar examen doet en een keuze maakt voor een vervolgstudie. Geeft u dat zij in dat alles steeds ook kiest voor u, omdat u voor haar heeft gekozen. Trouwe God en Vader, ga met ons mee de nieuwe week in. Laat ons alstublieft leven dicht bij u en geef dat Jezus telkens weer de poort van ons hart mag binnenrijden. Dit alles danken en bidden wij u in zijn naam alleen. Amen.
We zingen als slotlied een gebed om zegen. En tijdens dat lied gaat u een dominee iets zien doen wat hij niet vaak doet. Namelijk het volgende. Ik mag een beeldverhaal maken van jullie leven als gemeente hier in Voorburg. En ik ga zo dadelijk tijdens het slotlied een foto maken vanaf de kansel. Maar wees niet bevreesd. Jullie komen er niet scherp op te staan. Ik zorg ervoor dat een mooi lied hier op de kansel de focus krijgt en jullie staan er vaag op. Heb ik jullie toch een beetje stiekem gevangen. Nu gaan we zingen Gebed om Zegen. Als gezegende mensen het kerkgebouw zo dadelijk verlaten of de computer zo dadelijk uitzetten. Ontvang die zegen ga in vrede met een heleboel vreugde. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader in de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.